Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de dienst van deze middag op deze eerste kerstdag vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 48, het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. En wat volgt in vers 4 van Psalm 48. Gebeden aan het begin van het dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van de troost van de heilige ontvangenis en geboorte van de Heer Jezus van Maagd Maria met de woorden van zondag 14 uit de Heidelbergse Catechismus. In antwoord daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. Aansluitend daarop lezen wij 2 Korinthe 9. 2 Korinthe 9, eerste geloofsbelijdenis, en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Wat is dat gezegd, die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? Dat de eeuwige Zone God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der Maagd Maria, door de werking des Heilige Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad Davids zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is. en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Lezen 2 Korinthe 9. Want van de bediening die voor de heiligen geschiedt, is mij onnodig aan u te schrijven. Want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedoniërs, dat Achaïe van over een jaar bereid is geweest. En de ijver van u begonnen heeft er velen verwekt. Maar ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem die wij over u hebben niet zou ijdel gemaakt worden in deze delen, opdat, gelijk ik gezegd heb, gij bereid moogt zijn. En dat niet mogelijk, zo de Macedoniërs met mij kwamen en u onbereid vonden, wij, opdat we niet zeggen gij, beschaamd worden in deze vaste grond der roeming. Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen dat zij eerst tot u zouden komen en voorbereiden uw tevoren aangediende zegen, opdat die gereed zij, alzo als een zegen en niet als een vrekheid. En dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien, en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Een iegelijk doel gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Gelijk er geschreven is, hij heeft gestrooid. Hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze. En vermenigvuldig uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid, dat gij in alles rijk wordt, tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt, dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Terwijl zij door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uw belijdenis onder het evangelie van Christus en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen. En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van de lofzang van Maria. Zingen de versen 1, 2 en 3. Mijn ziel verheft Gods eer, want ziet om zeren dan. Derde vers ook, hoe heilig is zijn naam. De versen 1, 2 en 3 van de lofzang van Maria. Gemeentelijke tekst worden voor de preek. Middagpreek deze eerste kerstdag. Die vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte 2 Korinthe 9. We staan stil bij vers 15. 2 Korinthe 9 vers 15. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Gods grootste kerstgeschenk. 3 aandachtspunten. Gaat eerst over de gever. Daarna als tweede over de gave. En als derde over de ontvangst. Ik zal het nog een keer herhalen. Het thema is Gods grootste kerstgeschenk. Eerst de gever. Daarna de gave. En als derde ook de ontvangst. Onze eerste gedachte is dus de gever. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek van deze middag, die komen uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Zoals vaker bij Paulus, dankt hij de Heer in deze brief voor het goede wat hij vindt in de gemeente van Korinthe. Maar wordt er ook onderwijs gegeven in wat niet goed is of misschien ook beter zou kunnen. En wat zijn de praktische lijnen naar het dagelijkse leven dan soms nou verweven met het geestelijke leven? Zo is het ook in het gedeelte van de brief wat begint in hoofdstuk 8 en uiteindelijk doorloopt tot het einde van hoofdstuk 9. Deze twee hoofdstukken samen worden ook wel eens Paulus' bedelbrief genoemd. Lees voor jezelf thuis, vanavond bijvoorbeeld, hoofdstuk 8 er even bij. En dan begrijp je wel waarom. Want Paulus, die begint in hoofdstuk 8 met een nieuw onderwerp. En dat is heel praktisch het onderwerp van een collecte. Deze collecte, die zou in Korinthe worden gehouden. De opbrengst die zou zijn voor de gemeente in Jeruzalem. We weten immers wel dat de gemeente Jeruzalem door de jaren heen arm is geworden. Paulus herinnert eraan dat de gemeenten van Macedonië al eerder ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben genomen. Denk bijvoorbeeld aan de gemeenten van Berea en Filippi. Niet dat die gemeenten zelf zo rijk waren. Dat lees je, begin hoofdstuk 8, hoofdstuk 9 ook, vers 2. De gemeenten van Macedonië waren in veel beproevingen en verdrukkingen en waren in zeer diepe armoede. Maar ze hebben gegeven naar vermogen, ja, zegt Paulus, zelfs ook boven vermogen in overvloed. Nu zou er ook in Korinthe een dergelijke collecte worden gehouden. Maar, en daar komt het, dat gebeurde tot op heden nog niet. Paulus stuurt Titus naar Korinthe met de taak: zorg ervoor dat die collecte alsnog gedaan en afgedragen wordt. Paulus wil ze daarbij niet dwingen, dat niet. Maar hij doet wel een nadrukkelijk appel op het hart. Het is een soort test voor de oprechtheid van hun liefde. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Zo lees je in hoofdstuk 8 vers 9. Daarom moeten ze in Korinthe nu doorpakken. Paulus die zegt eigenlijk: kom je afspraken na. Want dan zullen ze in Korinthe ervaren dat je van het geven niet minder wordt. Paulus, die maakte duidelijk in hoofdstuk 9 vers 6, met een herkenbaar voorbeeld uit de wereld van de landbouw. Jongens en meisjes, tegenwoordig zaait een boer met een zaaimachine. Vroeger zaaiden boeren met de hand. Misschien zag je wel eens een plaatje daarvan. En wat denk je? Wanneer een boer, hè, nu heel weinig zaad zaait, kan die later dan veel koren maaien? Je zult zeggen, nee, natuurlijk niet. Als hij weinig zaait, groeien er niet veel plantjes en kan die daarna dus ook niet zo heel veel maaien. En dat beeld past Paulus toe op het geven van geld in een collecte bijvoorbeeld. Wanneer mensen weinig geld geven voor de armen, zullen ze ook weinig terugkrijgen. Wanneer ze veel geld geven, zullen zij van God een rijke zegen ontvangen. Paulus zegt, hoe meer je weggeeft, hoe meer je terugkrijgt. Je krijgt het met rente terug. Opnieuw dwingt Paulus de mensen niet, maar hij is wel duidelijk in vers 7, God heeft de blijmoedige gever lief. Paulus, die gaat dan zover dat hij in vers 13 namens de gemeente Jeruzalem alvast de dank overbrengt voor de collecte. En in vers 14 de dank voor de genade. Maar die vers 15 uitkomt bij de dank aan God. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Gemeente, merken de lijn op naar vandaag, naar deze kerstdag. De apostel die schrijft over een collecte waarbij mensen geven in liefde. Wat als het goed is, voortkomt uit Gods geven in liefde. Het gaat bij Paulus van de gaven die mensen doen, naar de gaven die God deed. Jongens en meisjes, waar denken jullie dan aan? Weet je nog vanmorgen, slot van de preek? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven ontvangt. Dan gaat het dus over de Heer Jezus. Wanneer je daarvan wat ziet, door het geloof, dan loopt je hart over van dankbaarheid. Je verlangt ernaar om er de Heere iets voor terug te geven. En het zal, zegt Paulus, onder meer blijken in de collecten. Doch Gode zij dank. Zo begint in onze tekstwoorden. De gever van het kerstgeschenk, de Heer Jezus in de kribbe van Bethlehem, dat is God. Als de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan denken, dan zeggen we misschien wel, maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Gaat het met het kerstfeest over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Jongens en meisjes, het gaat toch over de Heer Jezus, over God de Zoon? Dat is ook zo. Maar dan toch met God de Vader en met God de Heilige Geest erbij. Want dan gaat het over de grote liefde van God als Vader, de volzalige in zichzelf. Daar moet je over nadenken. Mensen of engelen had hij niet nodig om meer eer te ontvangen dan die al had. Maar God heeft redenen genomen uit zichzelf, zeggen wij wel eens. Met een iets ander woord. Dat is Gods welbehagen geweest. En jongens en meisjes, dat woord welbehagen, dat moet je uit elkaar proberen te trekken. Wel Behagen, dat is het verlangen in God om aan verlorenen, aan mensen wel te doen, goed te doen. God, die deed dat helemaal vrijwillig en zonder enige dwang. Het is dus pure, eenzijdige liefde van God als Vader van zijn enige geboren Zoon. In de eeuwigheid, toen er nog geen tijd was dus, heeft God dit al zo besloten in wat je noemt het verbond der genade. En dan gebeurt het ook zo in de tijd. Dan zie je daarna ook dat het ook de grote liefde is van God de Zoon zelf. God de Zoon heeft in dat verbond der genade de afspraak op zich genomen om echt mens te worden. Daarom verliet hij de hemelse heerlijkheid en werd hij mens. Jongelui, cargasaties, de Heer Jezus vernedert zich dan. En dat begint inderdaad met het kerstfeest. Het gaat door tot op het dieptepunt van het kruis op Golgotha, de nederdaling tot in de hel. Het is een onbegrijpelijke liefde van God de Zoon. Dan ook als derde, de liefde van God de Heilige Geest. Misschien zeggen jongeren of een meisje dan wel, maar hoe dat dan? Nou, denk maar even mee. Weet je nog wat de engel zei tegen Maria toen die vertelde dat zij de moeder van de Heer Jezus worden zou? Toen zei de engel dat de Heilige Geest ervoor zou zorgen dat de Heer Jezus in de buik van Maria groeien zou. En je weet het, zo is het gegaan ook, gemeente. Het is alles het werk van een drie-enig God. Dan zeg je met kerstfeest, geloofd is zijn heerlijke naam. Begrijp je al, gemeente, waarom dat zo'n eeuwig groot wonder is? Als je erover nadenkt, hè, dan gaat je ergens duizelen. Want God, die had maar één zoon, eentje maar. Het was zijn enige en zijn eeuwige liefdezoon, de Heer Jezus. Die had hij al van eeuwigheid bij zich in de eeuwige heerlijkheid. En die heeft hij als het grootste kerstgeschenk weggegeven. En dat aan een wereld verloren in zonde en schuld. En dat aan mensen die zoals ze geboren zijn, daar helemaal niet op zitten te wachten. Gemeente, God gaf zijn zoon niet voor vrienden. Hij gaf zijn zoon voor vijanden. Voor bittere doodsvijanden van God. En van Christus. En van hun eigen zaligheid. Lees voor jezelf na Psalm 14, Psalm 53. God heeft vanuit de hemel gekeken onder de mensen om te zien of er iemand was die verstandig is. Of er iemand is die God zoekt, maar hij heeft er niet één gevonden. Gemeente, dat is even wat. Denk wat er gebeurde in het paradijs. Adam en Eva, die vluchten bij God vandaan. Maar God gaat ze achterna en belooft ze ook zijn zoon te sturen. God is dan de eerste om mensen op te zoeken en dus niet omgekeerd. We weten dat in de loop van de eeuwen die daarop volgden, God telkens weer de eerste is geweest om die belofte te herhalen. Om die ook te verduidelijken. Zoals hij ook de eerste is geweest in de vervulling van de belofte de geboorte van de Heer Jezus zelf. Zoals hij ook de eerste is en blijft, ook in harten van mensen vandaag. Diezelfde Heilige Geest, die nu zo belangrijk was bij de geboorte van de Heer Jezus op deze wereld, is ook zo belangrijk bij de geboorte van de Heer Jezus in je hart. Gemeente, is het bij ons zo dat wij van onszelf geen gebroken hart vanwege onze zonden hebben en dus ook niet om genezing daarvan vragen? Is het bij ons zo dat wij ons van onszelf niet zien als iemand die gevangen zit in de macht van de zonde en van de Satan en van de dood? Zo erg dat we onszelf er niet van bevrijden kunnen. Is het bij ons zo dat we ons van onszelf niet gebonden voelen en dus ook niet om verbreking vragen? Is het bij ons zo dat wij van onszelf diep afkerig zijn van God en van zijn genade? Dat van onze kant bekeken alles zwart is, zonder dat het zelf beseffen dat het zo is, dan is dat het werk van de Heilige Geest, om je ogen daarvoor te openen, om in je hart iets van die liefde van God te leggen, waardoor je alles van jezelf en om je heen gaat zien zoals God het ziet. We zeggen het wel eens zo, dat de Heilige Geest dan plaats gaat maken voor de Heer Jezus. Want jongens en meisjes, wat wij niet meer kunnen en niet meer willen, dat doet Hij. Dan krijg je het kind in de kribbe nodig in je leven. Kent u dat, gemeente? Kent u dat? Heel eenvoudig. Hij wordt onmisbaar voor je. Je moet hem missen, maar je kunt hem niet meer missen. Hij wordt noodzakelijk voor je. Hem krijg je nodig in alles. Hij wordt dierbaar voor je, heel eenvoudig, jongens en meisjes. Je krijgt hem lief. Je hart gaat naar hem uit. En naarmate je deze Heer Jezus door het geloof in je hart ontvangt en dus ook leert kennen, naar diezelfde mate zal het ook leven in je hart, maar God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Gemeente, wat een wonder eigenlijk, dat nou de zaligheid vanaf het prilste begin een werk van de drie enige God is. Een werk van de Vader. Op grond van het werk van de Zoon. Via de toepassing door de Heilige Geest. En het is een grote zegen. Wanneer er onder Gods kinderen ook een toename in deze kennis is. Dat je met je hart al meer leert hoe vast het is in God zelf, in dat welbehagen om Jezus wil, dan leer je in het leven met de Heere iets van die rijkdom die er is in het kennen van de drie enige God, in de afzonderlijke personen en ook in hun werk. Dan val je zelf als mens al meer tussenuit. En God alleen ontvangt al de eer. Gemeente, hoe is het dan bij ons? Wij kunnen God nooit meer eren dan wanneer we hem in zijn gaven nodig hebben. Begrijpt u dat? We kunnen God nooit meer onteren bedroeven, op zijn hart trappen, dan hem in zijn gaven niet nodig te hebben. Zeg het maar. God wordt door ons geëerd of door ons onteerd. Nu het tweede, de gave. Gaat de tekst over Gods onuitsprekelijke gave. Jongens en meisjes, wat denk je? Zou Paulus nou bedoelen Gods gave in de zin van een collecteopbrengst, som geld dus? Je hebt het denk ik al een beetje gehoord. Daar gaat het hier dus niet over. Het gaat om de Heer Jezus Christus, over Gods edel geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren werd uit de maagd Maria. God had er maar één. Meer dan die ene zoon, met wie gesproken. Ja, kon hij niet geven. En hij gaf die, dat is Gods gave, Gods onuitsprekelijke gave. Ik leg bewust de nadruk op het woordje onuitsprekelijk. Wat zou dat nou toch betekenen? Jongen of meisje zeggen, denk misschien, ja, dat betekent dit. Dat je niet uit kunt spreken. Dat je niet uit mag spreken. Maar zo is het niet gemeend. Het betekent, u kunt dat grote kerstgeschenk van God, zijn Zoon, de Heer Jezus, niet uitspreken. Ik leg bewust de nadruk op het woordje uit. Je kunt er wel over spreken, maar niet uitspreken. Ik probeer dat te verduidelijken. Paulus, die zegt zoiets als, je woorden zijn hier nooit zuiver. Je woorden schieten altijd tekort. Je woorden, die dekken de lading nooit. In dit punt althans. Want dat wat we zeggen, is de uitdrukking van onze gedachten. Praten, in dat opzicht, is inderdaad hardop denken. Dus kun je in principe alleen praten over dat wat past in je bevattingsvermogen. Dat zijn de grenzen aan onze woorden. Al het andere gaat niet. Op zijn best stamelen we dan. U herkent dat denk ik wel. Je komt er niet uit met je woorden. Onze woorden blijven beneden de werkelijkheid. Jongens en meisjes, misschien heb je op vakantie wel eens van die prachtige bergen gezien. Dat wil je thuis aan opa of oma vertellen. Maar je merkt er goed bij het zeggen, dat gevoel van binnen in je, dat je niet zo makkelijk je woorden kwijt kon. Papa en mama zeiden het zo. We waren er sprakeloos van. Zo mooi. Zo is nu ook hier in veel diepere zin. Paulus zegt tegen de mensen in Korinthe. Die collecte, hè? Die collecte zal prachtig zijn. Zo mooi als de opbrengst wordt. Maar voor deze gave, voor dit allergrootste geschenk van God, zijn geen woorden. Het is Gods onuitsprekelijke gave. Wat gemeente, kunnen wij, kunt jij dat echt en volledig onder woorden brengen, wat dat nou is? De Heer Jezus, als echt God, En als echt en zondeloos mens in de kribbe van Bethlehem, zo op het oog zag je een gewone baby, net als alle andere baby's. Vanmorgen gehoord, Lucas, die benadrukt het in zijn kerstevangelie, door te zeggen dat hij, de Heer Jezus, in doeken werd gewonden. Ook deze baby, die werd verzorgd, werd als andere baby's verzorgd moeten worden. Ook deze baby, die werd gevoed, net als alle andere baby's, regelmatig gevoed moeten worden. En toch geweend, en toch was en is hij tegelijk ook van eeuwigheid God. De Heer Jezus, die zal zelf later zeggen, Johannes 8, vers 58, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Wat denkt u, gemeente, van het hoge priesterlijk gebed Johannes 17? Dan hoor je het kind bidden tot zijn vader, hoe hij in alles altijd gezocht heeft om zijn vader te eren en heerlijkheid te geven. In Bethlehems kribbe, gemeente, daar ligt God en mens in één. Kunt u dat begrijpen? Kunnen wij daar woorden aan geven? Past dat, gemeente, binnen ons bevattingsvermogen? Er zijn mensen geweest die geprobeerd hebben om dat te begrijpen. Misschien weten de jongeren wel welke namen erbij horen uit de tijd van de vroege kerk. Uitichus was er een van die zei, die twee naturen, die zijn helemaal vermengd. Er bleef als het ware alleen maar één godheid over. Nestorius dacht er ook zo'n beetje over, die zei, nee, die twee naturen zijn helemaal gescheiden. Hij is mens. En daarnaast is hij ook nog God. Het is opmerkelijk, de kerk, hè, heeft er eeuwenlang mee geworsteld om dat wonder onder woorden te brengen. Maar het is al die knappe mensen van vroeger toen ook al niet gelukt. Ze konden het toen ook al niet bevatten. En dus ook niet uitdrukken. Concilie van Chalcedon, jaar 451, konden ze uiteindelijk slechts zeggen hoe het niet was. Die twee naturen in Christus, die zijn niet vermengd en niet verenigd. Ze zijn niet gescheiden en ook niet gedeeld. Hoe het wel is, gemeend, dat kan geen mens zeggen. Weet je wat Luther daarvan zei? God in de kribbe. En daarna zwijgt hij in verbazing urenlang. Begrijpt u dat met uw hart? Urenlang zwijgen. God in de kribbe. Dan kan ik er slechts van stamelen. Daar ligt nu mijn Heer Jezus. Daar ligt nu mijn middelaar, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht van God bedekt. Daar ligt nu mijn Heer Jezus, mijn middelaar, die daarna in die hele voorliggende weg van vernedering voor mij en in mijn plaats alles zal gaan betalen waar God recht op heeft. Dat is mijn redder. Dat is mijn zaligmaker. Kunt u het zeggen, gemeente? Wat er dan gebeurt in Gethsemane en op Golgotha? Kunt u het onder woorden brengen wat het is? Dat hij zijn leven stelt voor zulke dwaalzieken en verkeerde schapen? Want dan wordt dat ook iets onuitsprekelijks. Dat deze Heer Jezus vanuit de kribbe, via het kruis, de weg bereidt naar de kroon. Tot de tijd van de wederkomst is hij daar aan de rechterhand van zijn Vader, tot mijn nut. En ik kan dat niet onder woorden brengen. Daarna zal de eeuwigheid aanbreken, wanneer ik door genade met hem over alle schepselen zal regeren. En ik heb de woorden niet om te zeggen wat dat zal zijn. Kunnen wij zeggen, gemeente, wat dat nu zal zijn, wanneer ik, een in mezelf doodschuldig zondaar, straks voor eeuwig God groot zal maken? Wat zal dat zijn op een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal en waar alleen maar heiligheid zal zijn? Gemeente, wat is het kerstevangelie dan toch een heerlijk evangelie? Hij doet zijn halfwerk. Zo van, ik doe dit. En nu moet u nog dit of dat doen. Zo is het niet. Het kerstevangelie verkondigt een middelaar van verwerving. En ook van toepassing. Waar hij komt in zijn niet uit te spreken rijkdom, brengt hij alles mee in onze niet uit te spreken armoede. En hij deelt het daarbij ook uit. Rijken worden leeg weggestuurd, dat is waar. Maar armen worden met goederen vervuld, dat is ook waar. Want dan, gemeente, dan krijg je in je eigen leegheid uitgedeeld van die volheid die er in hem is. En dan kan ik er opnieuw alleen maar van stamelen hoe hij voor mij zorgt. In hem ontvang je het. Een volheid van waardigheid om te verzoenen. Een volheid van leven om leven te maken en verlevendig te worden. Een volheid van gerechtigheid om gerechtvaardigd te worden. Een volheid van verdiensten om te vergeven. Een volheid van genade om mij te heiligen. Een volheid van macht om mij te bewaren. Een volheid van barmhartigheid en medelijden om mij te troosten. Een volheid die voldoende is voor alle soorten van noden. Een volheid die past bij beproevingen in elke vorm en bij elke nood en elke behoefte waarmee je te maken hebt. Een volheid van genade voor nu en voor straks. Een volheid waar Gods gemeente op aarde uit leven en in roemen zal, totdat straks de tijd er niet meer zal zijn. Een volheid van vreugde, onuitsprekelijke vreugde, die er is en die er zijn zal voor Gods gemeente en tot in alle eeuwigheid. En het loflied zal dan worden gehoord, maar Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. We gaan er samen ook van zingen. Tweede vers van Psalm 145. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem. Tweede vers van Psalm 145. Gemeente Gods grootste kerstgeschenk is de gever, daarna de gave en als laatste ook de ontvangst. Voor het laatste komt al van vandaag vanmiddag wat meer dichterbij. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat zegt de apostel en dat leert ook iedereen hem nazeggen die door het geloof heerlijkheid leert zien in het kind Jezus in de kribbe van Bethlehem. Dan zie je voor je eigen hart en leven, voor een zondaar zoals ik ben, voor een verlorene zoals ik ben, is er leven, is er zaligheid in hem. En dan welt die dank aan God als vanzelf op uit je hart. Zo is het al. Wanneer eerst de lichtstralen van het evangelie opgaan over je eigen hart en leven. En het wordt alleen maar meer naarmate dat licht helderder wordt en ook meer gaat schijnen. Wanneer de Heere je door zijn geest meer van leert. Hoe dat gaat. De gemeente, eigenlijk zo eenvoudig. Dan leer je met je hart, om innerlijk en met je hart je hoop te stellen op dat wat de Bijbel zegt over de Heer Jezus. Je weet, jongelui, in de Bijbel dat hij gekomen is om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken, om echt gelukkig te maken. Net noemde ik het al, dat begint met het kerstfeest. En het gaat door tot op het kruis van Golgotha. Daarna gaat die weg naar boven en zorgt jou voor de toepassing aan harten van mensen zoals wij. Jongens en meisjes, dan neemt hij mensen in geestelijk opzicht dus op de school van zijn genade. Even meedenken. Wat gebeurt er bij jou op school? Geregeld, zal ik maar zeggen. Ja, jongens en meisjes, dan krijgen kinderen gepast onderwijs, toch? Je zit inderdaad samen in één klas. Maar iedere afzonderlijke leerling krijgt die aandacht die voor hem of haar nodig is. En zo is het ook hier. Je krijgt op de school van Gods genade ook gepast onderwijs. En wat is de Heere dan wijs? Want voor de een weet hij dat er bestraffend onderwijs nodig is. En voor de ander weet hij dat juist vertroostend onderwijs nodig is. Voor de volgende weet hij dat er ontdekkend onderwijs nodig is. Voor de ander weet hij dat er juist voortleidend onderwijs nodig is. En voor nog een weet hij dat er beschamend onderwijs nodig is. En hij heeft voor iedereen de juiste methode. Soms neemt hij in liefde onderhanden. Net zoals gebeurde bij Petrus, met de anderen erbij. Soms neemt hij je ook apart van alle anderen. Petrus, zonder de anderen erbij. Dan is het beter voor je. Wanneer je met hem overblijft, als onder vier ogen. Aan de een heeft hij meer werk. Dan is het vaker nodig. En gebruikt hij ook meer woorden. Aan de ander heeft hij minder werk. Dan heeft hij maar enkele woorden. Soms zelfs maar één woord nodig. Want die leerlingen op deze school, hè, die zijn allemaal zo verschillend van aard en karakter. Achtergrond en ook cultuur. Want ook dat gemeente, dat speelt soms zo'n grote rol. Gemeente, de inhoud van het onderwijs en de manier waarop het gegeven wordt kan enorm verschillen. Maar hoe dan ook leidt het ertoe dat je in je leven Christus al meer nodig gaat krijgen en ook leert kennen in de rijkdom van zijn persoon en van zijn werk. Want er zal naar de mate van die kennis ook de dank zijn aan God. Dat is niet zoiets wat vlak blijft, aan de buitenkant blijft hangen, maar dat is iets wat vanuit je diepste innerlijk naar buiten komt. En gemeente, let erop voor jezelf. Het gaat vanzelf, of het gaat helemaal niet. Want dan hoor ik in gedachten een jongere of een oudere zeggen bij zichzelf: ik herken wat u zegt, ook in mijn eigen leven. De zegeningen zijn er. Het onderwijs is er. Het is waar. Daar probeer ik God ook voor te danken, maar toch zie ik mezelf zo tekortschieten in deze dank aan God. Ik vind, naar mezelf kijkend, dat eigenlijk zoveel meer zou moeten zijn. Hoe komt dat toch? Vragen we ons dan wel eens af. Gemeente, zou het soms hierdoor komen dat je in het leven met de Heere de rijkste zegeningen toch nog te weinig in verband brengt met deze vernedering van de Heer Jezus? Dat is een lastige zin. Ik zal hem nog een keer herhalen. Zou het soms hierdoor komen dat je in het leven met de Heere de rijkste zegeningen toch nog te weinig in verband brengt met deze vernedering van de Heer Jezus? Winslow, die vraagt daar in een van zijn werken aandacht voor. En ik geloof eigenlijk dat dit ook zo is. Dan brengen wij de rijkste zegeningen te weinig in verband met deze vernedering van de Heer Jezus. Wat is het in het leven met de Heer nodig om geen enkele zegening als gewoon of vanzelfsprekend te zien? Kind van God, wat is dan ook zo belangrijk om ook de oorsprong van je gelukkigste ogenblikken en heilige blijdschap, om je lieflijkste genietingen en kostelijke voorrechten te zoeken in dit sombere deel van zijn veelbewogen leven? Want juist door dat kanaal komen de rijkste zegeningen naar je toe die anders nooit zouden zijn gekomen. Want dan komt de goedheid van de Heer naar je toe als de golven van een oceaan. Van golf op golf. De warmte van menselijke vriendelijkheid. De persoonlijke en huiselijke zegeningen en voorrechten. De beker koud water via de christelijke barmhartigheid. En noem verder ook maar op. Het is alles vrucht van de vernedering van de Heer Jezus. Dit kind in de kribbe. Wat denkt u van de ervaring waarin je meegenomen wordt naar de hogere sferen van de genade? Als er meer kennis wordt gegeven. Als er opwas en oefening is onder de kinderen van God. En van de zegeningen die in overvloed gegeven werden. Dan weet je wat het is in je leven. Om als een rebel, ja als een opstandeling tot onderwerping te zijn gebracht. Wat het is om als een misdadiger genade te krijgen. Dat je van een kind van het toorn tot zijn kind bent aangenomen. Dat je één werd met Christus door het geloof. Dat je de toegang hebt tot het heilige der heiligen. Dat je in beginsel gelijkvormig werd gemaakt aan het beeld van God. Het is alles vrucht van de vernedering van de Heer Jezus. Ja, van dit kind in de kribbe. En wat een gemeente, kind van God, wanneer je nog hoger opklimt, dan ga je van genade tot heerlijkheid. Dan beschouw je met een oog van het geloof de hemel van de gelukzaligheid die wacht. Wanneer ik een ogenblik uit zal wonen uit het lichaam van de zonde en in zal wonen bij God, verwijderd van een wereld die in alle schoonheid toch de troon is van de Satan, het rijk is van de zonde, het toneel is van verdriet, van verontreiniging, van lijden en van dood. O, dan zal ik eeuwig Ja, eeuwig bij God zijn. Waar alles vreugde is. Waar alles volmaakte heiligheid is. Dan ben je volkomen heilig gemaakt. En ben zo volkomen gelukkig geworden. Oh, dan hoef ik nooit meer te zondigen. Hoef ik nooit meer de Heer te bedroeven. Hoef ik nooit meer de Heer op zijn hart te trappen. Dan hoef ik nooit meer te treuren. Nooit meer van God afdwalen. En nooit meer te vallen. Het zal alles zijn de vrucht van de vernedering van de Heer Jezus. Dit kind in de kribbe. Een eeuwig thuiskomen bereid. Door deze Heer Jezus. God en mens in één. Hoe meer je ziet door het geloof, hoe rijker en hoe krachtiger leven zal. Maar God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Gods grootste kerstgeschenk. Eerst de gever, daarna de gave. En als laatste ook de ontvangst. Geweten de kerstdagen, die zijn althans wat betreft de preken, de kerkdiensten, weer bijna voorbij. Het kind in de kribbe werd ook vandaag in de belofte van het evangelie gegeven. Voor u neergelegd. Hoe staat het nu met ons na alles wat we gehoord hebben met deze dank? Moet je eerlijk wezen, gemeente. Lopen wij nog steeds om de gave heen? In ongeloof? Of vallen we al voor hem neer in geloof, in verwondering en in diepe aanbidding? O gemeente, vraagt toch veel om die Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die ervoor zorgt dat de Heer Jezus in harten van mensen de hoogste plaats in gaat nemen. Want het is een grote zegen wanneer wij op deze dagen meegenomen werden naar de kribbe in Bethlehem. En we meeleren zeggen met Jozef en Maria, de herders, de wijzen uit het oosten, Anna en Paulus, maar Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. De Heere zegene dit zijn woord. Amen. Tot besluit van deze dienst, de lofzang van Simeon, de versen 1 en 2. Zo laat gij, Heer, uw knecht, een licht zo groot, zo schoon. De lofzang van Simeon, versen 1 en 2. Bij de uitgang straks is de collecte. Er zijn twee collecten voor de diaconie en voor de kerk. Lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Dragen met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.